Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. We zijn blij om vandaag hier bij ons in de studio twee gasten te hebben. Pater Lucas Martens van de Karmel in Gent en mevrouw Maria Jess Misson uit Koekelberg. Ja, misschien eerst ga ik toch even meegeven aan de luisteraars dat we vandaag graag met jullie in gesprek gaan naar een jubileum. Naar aanleiding van een jubileumjaar van de heilige Therese van Lisieux, dat er zit aan te komen in 2023. Ja. Maar vooraleer we het daarover gaan hebben, willen jullie jezelf even voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, goeiedag. Ik ben dus Maria Agnès. Ik ben godgewijde maagd en ik ben ook parochieassistent in de basiliek van Koekelberg. Ja, ik ben heel blij om hier te zijn, om over Therese van Lisieux te spreken. Ja.
Ik ben pater Lucas, karmeliet in ons klooster te Gent. Misschien is dat voldoende.
Ja, maar misschien nog aan het begin een beetje vertellen over uw band met de heilige Therese van Lisieux. Uiteraard, u bent karmeliet. Zij was ook karmelites, een belangrijke karmelheilige. Maar u heeft ook wel echt een persoonlijke band met haar, hè?
Min of meer, ja. Toch een bepaalde affiniteit die eigenlijk langzaam gegroeid is door vooral haar geschriften, door ja, de belangrijkheid van haar spiritualiteit, ook op vandaag. Een enorme rijkdom die nog voor een heel gedeelte te weinig uitgeput is, uitgediept is.
Koekelberg heeft ook een bijzondere band met de heilige Therese van Lisieux. En het is daar ook eigenlijk dat het idee is ontstaan om iets te doen met het jaar in het jaar 2023. Hè?
Ja, dus in 1923 was er een bedevaart georganiseerd naar Lisieux. De basiliek was nog niet compleet gebouwd. En de eerste pastoor van de basiliek had dit bedevaart georganiseerd ter aanleiding van de zalige verklaring van Theresia van Lisieux. En toen was haar lichaam verplaatst van het graf, dus de grafplaats, naar de Karmel van Lisieux. En er was iemand, Maria Pellemans, die zeer ziek was. Ze had TBC. En ze kon niet meer eten. En ze wou graag aan die bedevaart deelnemen. Want ze had een devotie voor Theresia van Lisieux. En haar huisarts had haar gezegd, nee, u moet dat niet doen, omdat u zal overlijden in de reis. Maar ze zei, ja, als ik toch moet sterven, dan kan het ook zijn in de reis naar Lisieux. En toen ze daar aankwam, ging ze naar het graf. En ze was blij, want dat was de bedoeling van haar reis. Maar toen zei de pastoor, Barret, de moederpriorin, dat was nog de zus van Therese, moeder Agnès, vraagt voor een gesprek. En gedurende dat gesprek heeft moeder Agnès aan Maria Pellemans gezegd, ga maar terug naar het graf en vraag voor uw genezing. En ze was nog niet overtuigd. En dan zei moeder Agnes, ja, doe dat uit gehoorzaamheid. En ze ging terug en ze was genezen. En haar genezing was gebruikt voor de heilige verklaring van Theresia van Lisieux. En dat was dus 100 jaar geleden en daarom moesten we iets doen in de basiliek van Koekelberg.
Ja, en ja, we kunnen misschien zeggen, providentieel valt het samen met een jubileumjaar ook van de heilige Therese van Lisieux, want zij is in januari 150 jaar geleden geboren.
Ja.
En om die reden is zij ook uitgekozen door UNESCO.
Ja.
Als, we kunnen het misschien even toelichten, hè?
Ja, dus elke 2 jaar kiest UNESCO iemand als persoonlijkheid voor die 2 jaren in verband met het geboortedatum. En ze hebben Theresia van Lisieux gekozen omwille van de vrede en verschillende dingen. Maar dat is zeer belangrijk voor ons, omdat UNESCO geen katholiek en zelfs geen christelijke organisatie is. En dat is goed om mensen te bereiken die misschien niet katholiek of christelijk zijn.
Ja. En zij is dan uitgekozen als persoonlijkheid voor de jaren 2022-2023.
Ja.
Omwille van een bijzondere bijdrage aan de vrede? Is dat, dat was de motivatie?
Ja, niet alleen vrede, ook voor ecologie, voor feminisme, hoe zeg je dat, voor de vrouwen en zo. Ja, verschillende algemene redenen.
Ja.
Maar dat is zeker een gelegenheid om haar spiritualiteit te ontdekken. Ja.
Ja, we willen daar natuurlijk in dit programma graag uitgebreid aandacht aan besteden, aan haar persoon en aan haar spiritualiteit. Maar misschien toch nog eventjes stilstaan bij het jubileumjaar. Jullie hebben eigenlijk dan besloten, omdat die twee samenvallen, dus 100 jaar geleden mirakel van Maria Pelletmans uit Koekelberg en dan 150 jaar geleden is de heilige Therese van Lisieux geboren. Ja, hoe zijn jullie er dan toegekomen om eigenlijk aan een samenwerking te beginnen om rond dit jaar iets te doen?
Toen wij daarover met verschillende mensen spraken, waren wij verrast en blij verrast dat er altijd enthousiasme was. En dus hebben wij beseft dat het breder was dan alleen voor de basiliek van Koekelberg. En zijn wij begonnen met de Carmelitessen. Vader Lucas zal daarover ook spreken. Maar ook mensen van jeugdpastoraal, gezinnenpastoraal, verschillende bewegingen, leken die graag de spiritualiteit van Theresia van Lisieux willen verdiepen. En voor ons was het ook belangrijk dat we niet alleen maar de verering van de reliquie zouden aanbieden, maar ook de gelegenheid om haar spiritualiteit te verdiepen. Anders blijkt het een beetje magisch en we kunnen verder gaan. Ja.
Ja. En het is dus de bedoeling dat zowel in Brussel als in de Waalse als Vlaamse kerk eigenlijk iets mee wordt gedaan.
Ja.
Ja. Jullie zijn nu bezig met het voorbereiden van het programma. Ik weet dat er al enkele punten vaststaan. We gaan het daar meer aan het einde van het gesprek wat over hebben. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek om daarna de heilige Therese van Lisieux in de kijker te zetten. Hè. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pater Lucas, karmeliet van de Karmel in Gent, en met Marie-Agnès Misson, parochieassistent in Koekelberg en Godgewijde. Ja, ze komen ons vandaag spreken over de heilige Theresia van Lisieux en over het jubileumjaar dat er in 2023 zit aan te komen. De heilige Theresia van Lisieux, zelfs door de seculiere instelling UNESCO uitgeroepen als belangrijke persoonlijkheid. Eigenlijk, als we kijken naar de korte feiten van haar leven, ze is jong gestorven, ze heeft een teruggetrokken leven geleid. Het is toch indrukwekkend dat zij tot op de dag van vandaag de zielen blijft beroeren. Pater Lucas, wilt u misschien een beetje vertellen over de heilige Theresia van Lisieux, misschien beginnend met haar leven?
Ja, te beginnen met het einde. Zij was 24 jaar toen ze overleed aan TBC. Zij is geboren 1873... 2 januari. En zij is geboren in een gezin dat wel heel christelijk was. Met niet uitgesproken godvruchtig, maar trouw, geëngageerd en geïnteresseerd in liturgie. En ook naar de kinderen toe hadden de ouders toch wel de bekwaamheid om die kinderen op te voeden en het christelijk geloof op een goede manier door te geven. Célie Martin, dat is de moeder, die had een zus die visitandinne was. De visitatie is een beetje de draagster van het charisma van François de Sales. Iemand die, als het ware, in zijn spiritualiteit tegenwicht kon vormen tegen het jansenisme. Dus van daaruit een goede invloed op dat gezin. Therese van Lisieux heeft toch wel een moeilijke jeugd gekend. Dus van in het begin was er de moeilijkheid met de borstvoeding. Célie Martin was daar niet meer toe in staat. Het zal waarschijnlijk ook al een beginnende borstkanker geweest zijn, waaraan zij 4 jaar later overlijdt. Dus er moet een voedster gezocht worden, gelukkig gevonden op het platteland. Betekent wel een serieus afscheid van dat kleine kind, van haar eigen moeder. Dus een vol jaar zal ze dan op het platteland vertoeven, met ook het voordeel dat zij een sterke band met de natuur zal blijven hebben. Terug afscheid nemen van die voedster om thuis te blijven. Gelukkig omringd door 4 oudere zussen. Zij was de jongste dus, en eigenlijk ook de jongste van 9 kinderen, want in dat gezin waren er 4 kinderen die voordien heel vroeg overleden zijn. 2 jongens, 2 meisjes. Dus dan moet Therese geconfronteerd worden met het overlijden van haar moeder. Ook 4 jaar oud, 4 jaar en een half. Is wel een beetje een trauma gebleven. Niet kunnen verwerken, zich daar te weinig kunnen over uiten. Gelukkig was er toch de aandacht, de zorg van vader, met wie ze een heel bijzonder contact heeft gehad, die ze haar koning noemde. Zij was dan zijn koningin. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat haar beeld van God als vader heel sterk tot uiting komt. Het zal ook aanleiding zijn voor haar kleine weg, die zij samenvat met die zin. Dus als een kind dat inslaapt zonder angst in de armen van de vader. Dus dat is een beetje de grondslag van haar godsvertrouwen. Ze verhuizen van Alençon naar Lisieux, dichtbij de broer van Célie Martin, monsieur Guérin, ja, die was apotheker in Lisieux. Het wordt zo een gesloten kring daar in Les Bissonnets, waar zij de komende jaren zullen verblijven als gezin. Een beetje meer welstellend. Vader kon beschikken over een goed inkomen, waar hij voor enkele jaren toch mee verder kon. De opvoeding gebeurt vooral binnenshuis. De twee oudste zussen zorgen voor de opvoeding van de jongeren. Er zijn dus Pauline, de oudste, Marie, de tweede, dus een beetje jonger. Dan met enkele jaren afstand is er Leonie. Zij zit een beetje tussen de twee oudsten en de twee jongsten. Céline is 4 jaar ouder dan Thérèse. De dagen verlopen met vreugde, hoewel Thérèse nooit die onbekommerde blijdschap van haar open karakter zal terugvinden tijdens haar verblijf in de Bissonnet. Het zal pas later een genezing worden. Thérèse doet haar best. Haar tijd op school zijn voor haar de moeilijkste jaren geweest van haar leven, omdat ze gewoon de contact met de anderen niet aankon. Ze was enkel tevreden en helemaal zichzelf in de intimiteit van het kleine huisgezin. Dan komt de roeping van Pauline, die in de Karmel wil intreden. Dat is voor Thérèse terug een scheuring, kunt je zeggen, van haar hart, want zij had Pauline gekozen als haar tweede moeder. Bij haar kon ze terecht met al haar vragen en bedenkingen. Erg ook omdat ze het via-via had vernomen, in plaats van het direct van haar zus te horen te krijgen. Maar voor Thérèse is dat ook het begin van haar eigen karmelroeping. Ze hoort vertellen van Pauline wat de karmel inhoudt. Dat het een plaats is als een woestijn, waar men vooral voor de Heer Jezus alleen wil zijn. Dat is een zaadje dat in haar hart is geplant en dat zich verder zal ontwikkelen. Pijnlijk afscheid van Pauline. Een tijdje later, intussen was Marie voor Thérèse haar toeverlaat geworden. Marie was gekenmerkt door iemand die heel nuchter was, beide voeten op de grond. Heeft veel aan haar gehad, vooral in de jaren dat ze geworsteld heeft met scrupuleusheid, wat voor haar een martelaarschap is geweest, zoals ze zelf zegt. Dus Marie was een beetje haar biechtvader en kon heel veel ten goede leiden. Maar ook Marie kiest voor een roeping tot de Karmel. Terug afscheid, heel pijnlijk. Uiteindelijk is er groeiende genezing aan de hand van enkele genaden die zij ontvangt. 13 mei, Pinksterdag, mag ze Onze Lieve Vrouw zien, geraakt worden door die bijzondere, tedere glimlach van haar, die haar op slag geneest van een ziekte die, zeg maar, psychosomatisch was, ten gevolge van een trauma dat ze zoveel jaren heeft meegedragen. Beginnende genezing, die verder zal evolueren en haar uitbloei kennen in haar kerstgenade. Thérèse van Lisieux na de nachtmis komt thuis. Ze ziet haar schoentjes staan aan de schouw. Een traditie van het gezin dat de kinderen een schoentje mochten zetten en na de nachtmis de geschenkjes uitharen die ze daarin vonden. Papa is moe, al een beetje op leeftijd, laat zich ontvallen. Ja, het is gelukkig de laatste keer met die kinderachtigheden of zo. Thérèse hoort dat, was niet de bedoeling, maar ze hoort dat. Céline ziet Thérèse naar boven gaan, gaat erachterna, denkt dat Thérèse in een huilbui zal uitbarsten, maar nee. Het is een klein wonder in het hart van Thérèse dat ze op dat moment de liefde van God heel sterk in haar hart voelt binnenkomen. Dus ze kan haar tranen helemaal tegenhouden, daalt van de trap af, gaat blij en vrolijk naar haar vader toe, neemt de cadeautjes uit, de schoen alsof er niets gebeurd was. Er is terug vreugde. Therese heeft de kring kunnen doorbreken van het cirkelen om zichzelf. Dus als ze haar autobiografie schrijft later, zal ze daar heel concreet op terugkomen en bekennen dat dat haar uiteindelijke bekering is geweest. Therese komt open na die ervaring, open voor de wereld waarin ze leeft en vooral open voor ja, die grote liefde van de Heer die naar mensen toe gaat. Dus zij zal van dat moment dat ze de liefde van God zo in haar hart heeft voelen binnenkomen, zichzelf kunnen vergeten om er te zijn voor anderen, anderen plezier te doen. En sindsdien was ik gelukkig, heeft ze gezegd. Dat is afsluiting van die droevige periode na het overlijden van haar vader. En die kerstgenade wordt nog gevolgd door een Pranzini-genade, kunnen we zeggen. Dat was een moordenaar, hij had 3 vrouwen om het leven gebracht in Parijs. Hans Frankrijk sprak schande over dat gebeuren. Zij voelde de uitnodiging om die man te adopteren als haar kind. Ze bidt voor hem, ze laat een noveen opdragen, missen opdragen voor zijn zielenheil. En ze heeft ergens dieper het vertrouwen dat God haar zal verhoren. En zo, ze krijgt ook een teken door een artikel dat ze leest in de krant, hoewel haar vader dat had verboden, de krant te lezen. Maar dat was voor haar voldoende. En ook een stimulans om nu ten volle te kiezen voor haar karmenroeping. Door het gebed mensen redden. Mensen laten thuiskomen in de liefde van de vader. En zo is ze klaar om dan alle moeite te doen om zelfs bij de paus te gaan, te bekomen om op 15 jaar te mogen intreden in een karmel waar reeds 2 zussen van haar aanwezig waren. Dus dan begint zij noviciaat, dan wordt ze geprofest. Ze doet haar best. Van in het begin had ze het... Ja, de drijfveer om Jezus lief te hebben zoals nog nooit iemand hem heeft lief gehad. Raar was dat een verlangen dat God zelf in haar hart heeft gelegd. Dat was voor haar de heiligheid. De Heer beminnen en alle mensen openmaken, opdat ook zij die liefde van God zouden mogen leren kennen en eraan beantwoorden. Na 7 jaar kloosterleven ontdekt Therese dat ze haar verlangen nog niet in vervulling ziet gaan. Ze verlangde duidelijk om een heilige te worden. En ze merkt dat ze niet vooruitkomt, dat ze ergens blijft steken. Ze doet haar best, ze is van goede wil, maar ze vergelijkt zichzelf met heiligen en vindt zich maar een zandkorreltje tegenover een berg. Dat zal de aanleiding zijn om te zoeken naar die kleine weg. Therese is Hans haar leven een zoeker geweest. Zij was heel intelligent en op het einde van haar leven kan ze zeggen, ja, ik heb altijd enkel gezocht naar de waarheid. Dus dat geeft ze toe. Therese is een beetje een genie geweest. Ze zoekt en ze ontvangt van de Heer antwoorden. Zo ook voor haar kleine weg. Naar aanleiding van sommige schriftpassages zal ze duidelijk aanvoelen wat die kleine weg inhoudt. Dus het zal de weg zijn van het vertrouwen van een kleinkind op God, die vader is, die zich neerbuigt over mensen die van goede wil zijn, maar niet in slagen om te bereiken wat ze verlangen. Dus zo zal ze helemaal het vertrouwen onderlijnen en op die manier eigenlijk teruggaan naar het evangelie. Het geestelijk kind zijn van God. Niet als een mooi beeld, maar als een realiteit. Dus Therese zal leren om zich alles toe te eigenen wat tot Jezus behoort, tot Maria. Dus wat een moeder toebehoort, behoort ook toe aan het kind. op die manier beleefd zij de gemeenschap van de heiligen. Als een, ja, een plaats waar men alles gemeenschappelijk heeft. Zoals ze de woorden en de verdiensten van Jezus zich gewoon toe-eigenen. Met die rijkdom meewerken aan de verlossing. Als Paulus zegt, ik ben het niet meer die leeft, Christus leeft in mij, zal Thérèse van Lisieux dat ook heel concreet ervaren. Ze zal de vruchten van haar offerande, dat is dan weer een keerpunt in haar leven, een uitbloei van haar zoeken en van die kleine weg. Dus na haar opdracht aan die barmhartige liefde, zal ze ook ervaren dat de Heilige Geest haar helemaal omvormt om Jezus in zich te laten leven en het ook concreet te ervaren. Dus die opdracht aan de barmhartige liefde, dat was op het feest van de Heilige Drie-eenheid in het jaar 1895, een beetje topjaar voor Thérèse, waar ze als het ware medelijden heeft met God, omdat ze aanvoelt, heel diep aanvoelt, dat God zoveel wil geven en zo weinig mensen heeft die zijn liefde willen ontvangen. Zodanig dat ze zegt, God, hier ben ik bied mij aan dat al die tedere liefde die u niet kwijt kunt aan mensen over mij komen. Omdat ik op mijn beurt iemand mag zijn die uw liefde doorgeeft en uitstraalt naar anderen toe. Dus we kunnen zeggen dat Thérèse iemand is die in haarzelf heel diepe verlangens heeft ontdekt, geloofd heeft dat God zelf die verlangens in haar heeft gelegd en erop vertrouwt dat God zelf die verlangens ook tot vervulling wil en kan brengen. Dat is haar ervaring geweest. Alle grote verlangens die God in haar legde, heeft hij zelf tot vervulling gebracht. Belangrijk is dan ook nog de laatste jaren van haar leven waar zij een donkere nacht heeft meegemaakt. En op die manier zich aangesloten heeft, kunnen we zeggen, bij ja, onze wereld van vandaag, waar geloof in God zo weinig vanzelfsprekend is. Geloof was voor haar, tot voor het begin van die donkere nacht, een bron van vreugde, een gedachte aan de hemel kon haar hart alweer in vuur en vlam zetten. Het was Pasen 1995, ja, dat er als het ware een muur is komen staan tussen haar en God. De hemel die voor haar zo opwekkend was, werd voor haar een kwelling. Dus het gevoel ging weg. Daar kon ze niet meer op steunen. Alleen het geloof was voor haar zo de sterkte die haar door alles heen deed stand houden. Ze heeft wel de vertroostingen gehad van een bijzondere droom. Er was een karmelites, Anna van Jezus, waar ze helemaal geen bijzondere devotie voor had, die haar verscheen, samen met enkele andere karmelitessen. En Thérèse vraagt direct aan haar, zo, wat denkt je, is God tevreden over mij? En ze krijgt als antwoord, ja, God is heel tevreden. Daarvoor had ze nog gevraagd, zal ik nog lang hier op aarde vertoeven? En dan zei, zal God mij spoedig bij zich nemen? En Anna van Jezus mag zeggen, ja, heel spoedig zal God u komen halen. Dus dat typeert ook haar verlangen. Ze heeft altijd de idee gehad, mijn leven op aarde zal kort zijn. Hoewel ze nooit verlangd heeft om vroeg te sterven, had ze wel die intuïtie. En dan die vraag, is God tevreden over mij? Dat is ook een beetje een rode draad in haar leven. Zo, ze wil God behagen. Ze wil zo leven dat God tevreden over haar is. Ze wil God alles geven wat hij verdient. Ze wil hem plezier doen in alles. Ook thuis vroeg ze op het einde van het avondgebed, wat denkt je, Marie, is God tevreden over mij geweest vandaag? En als ze een positief antwoord kreeg, kon ze rustig gaan slapen. Dus ze wou Jezus behagen. Dat is ook een beetje de rode draad van haar leven. Dus ze heeft die maanden van donkere nacht beleefd, omwille van de ongelovigen, kunnen we zeggen. Dus ze was bereid om niet meer de vreugde van het geloof te ervaren, opdat Jezus aan anderen de genade zou geven van het geloof. Zij is bereid om in de donkerte te verblijven, om te bekomen dat Jezus de fakkel van het geloof aan vele anderen zou schenken als een genade. Een uitnodiging om ook in onze tijd waar geloof zo een zeldzaam goed is, toch vertrouwen hebben dat God met zijn wereld begaan blijft en mensen kan bekwamen om getuige te zijn van het geloof. Thérèse van Lisieux is overleden 30 september 1897. Haar laatste woorden waren: Mijn God, ik bemin u. Ook een mooie samenvatting van Hans haar leven, dat was haar diepste streven geweest, van in haar prilste jeugd. Ze kon zeggen dat ze vanaf een bepaalde leeftijd geen 3 minuten geweest is zonder aan Jezus te denken. Dus dat toont ons dat die persoonlijke relatie met Jezus bij haar heel diep is kunnen wortelen. De vruchten daarvan zijn dan ook heel groot. Na haar overlijden vroegen de zusters, wat kunnen we over Thérèse van Lisieux schrijven in de brief die we naar de andere kloosters sturen, met informatie over het leven van hun overledene. Dus ze wisten niet goed, Thérèse had niets bijzonders gedaan dat vermeldenswaardig was. Maar er was de autobiografie. Mère Agnès had de intuïtie ook dat wat Thérèse beleefde op geestelijk vlak zo de moeite waard was dat het niet besloten mocht blijven in de eigen kring, hoewel het misschien de eerste bedoeling was om voor de familie toch een mooi relaas te krijgen van dat leven van Thérèse. Na haar was er Marie de Gonzague, die ook toestemming had gegeven, ook de vraag naar Thérèse had gericht: schrijf verder aan uw biografie, zo vooral over uw leven in de Karmel. En dat kreeg dan de titel L'histoire du naam, werd uitgegeven. En dat heeft wereldwijd, kunnen we zeggen, een heel grote aantrekkingskracht uitgeoefend tot op vandaag. Voor miljoenen mensen die doorheen dat geschrift zo een nieuw beeld van God hebben gekregen. Een beeld dat meer overeenkomt met het evangelie. En waar die persoonlijke, heel persoonlijke relatie met Christus zo centraal stond en zo uitnodigend is om ook die weg te gaan. Weg van vertrouwen, van liefde, zich laten beminnen en ook kiezen om mee te werken wat zoveel mogelijk mensen die rijkdom van Gods liefde zouden mogen leren kennen. En aan God ook de liefde teruggeven die hij verdient.
Het feit, als ik het goed heb, dat hij is uitgeroepen tot kerklerares, heeft dat net te maken met dat vertrouwelijker Godbeeld dat zij eigenlijk bekendgemaakt heeft met haar kleine weg?
Ja, zeker en vast. Al haar geschriften, ook haar gedichten, zijn zo een mooie weergave van waar het in de kern om gaat. Terug naar het evangelie, kunnen we zeggen. Dus het is een heel wijze ingeving van de mensen die daarvoor hebben gewerkt om Thérèse tot kerklerares uit te roepen. Het was een moedige daad, maar ik denk dat de Heilige Geest daar een goede slag heeft kunnen slaan.
Ja, want Pater Lucas, dank je wel voor deze uiteenzetting over haar leven. Ik wilde daarna vragen naar de spiritualiteit, maar u heeft al heel veel eigenlijk aangehaald. Het is natuurlijk ook door en door verweven, hè, met haar leven. Een vraag die eigenlijk in me opkomt, de weg, haar kleine weg, het is echt een innerlijke weg, want zoals u al aanhaalde, op menselijk vlak heeft zij niet echt veel bereikt, ik wil zeggen in wereldse termen dan. Hoe verklaart u of verklaren jullie dat zij ook eigenlijk door seculiere mensen wordt gezien als een grote persoonlijkheid? Dat fascineert me wel, omdat het... Ja, alles waarvan zij getuigt is eigenlijk een vertrouwen in God in de eerste plaats, een vertrouwen in de kracht van het gebed, ook al voelen we of zien we niet directe resultaten. Hoe komt het dat zij ook door andere mensen als zo'n belangrijke persoon wordt gezien?
Ik denk dat het, ja, wij zouden kunnen denken, innerlijk, dat betekent theoretisch, maar zoals zeer realistisch en zeer... Ja, realistisch, dat betekent, bijvoorbeeld, ze droomde om martelares te worden, maar dat bleef niet een droom. Ze dacht, ik kan hier in de Karmel mijn leven aan Jezus geven, door hem lief te hebben in alle omstandigheden, in alle daden. Dus zichzelf wegcijferen voor de anderen of ja, voor Jezus. Door bijvoorbeeld met een zuster te werken waarmee ze geen vriendschap heeft, voor gevoeligheid. Dus ja, dat is eigenlijk zeer concreet. En in die zin kan ze alle mensen bereiken, want dat is in ons dagelijks leven dat wij Jezus kunnen lief hebben in ons verband met anderen, in ons werk, in alles.
Ja, maar als ik mag, dan wijst dat toch nog altijd een beetje op een geestelijke weg. Alleen Jezus nabij zijn, zich geven aan Jezus, dat is toch nog altijd van spirituele aard. Het is eigenlijk maar een open vraag die in me opkomt. Hoe verklaren jullie dat zij ook door mensen die niet echt bezig zijn met Jezus of met geloofsleven, dat ze ook voor hen een bron van inspiratie is?
Ja, misschien heeft te maken met een zekere echtheid en authenticiteit,
ja,
die toch overal aantrekt, aanspreekt. Therese voelde ook aan, ja, alle mensen zullen van mij houden. Zij ze ook vanuit het geloof, vanuit de boodschap die zij kon doorgeven. Dus ze gaat, ja, die eenvoud van het eerlijk, oprecht zijn, ja, die heel, een relatie is iets heel concreet. En die relatie kan men hebben met Jezus, met de heiligen zelfs. Dus een concrete relatie, denk ik, dat het hart van elke mens doet hunkeren naar bemind worden, kunnen beminnen. Dat het zo fundamenteel is dat het iedereen kan aanspreken.
Ze had ook een heel groot hart voor mensen die eigenlijk niet kerkelijk waren of niet direct gelovig waren. Haar feestdag is eigenlijk de eerste dag ook van de missiemaand. Zij is patrones van de missies. Ja. Kunnen jullie dat ook nog een beetje toelichten?
Ja, Pater Lucas heeft verteld over het verhaal van Pranzini. Iets vroeger had ze het beeld van Jezus aan het kruis gezien met het bloed dat was aan het wallen zonder dat niemand het zou ontvangen. En voor haar was het een beeld over de dorst van Jezus naar zielen en ja, ook de onverschilligheid van de mensen die de liefde van Jezus niet ontvangen. En ze wou het bloed van Jezus nemen om de zielen te redden. En ja, dat was dus in Frankrijk, want Pranzini, zoals Pater Lucas zei, was in Parijs. Maar toen was er ook, zoals nu het geval is, veel mensen die rationalistisch waren en begonnen afstand te nemen met het geloof. Ja, en ik denk dat ze zoveel vreugde kreeg door die band met Jezus, dat ze graag het met alle mensen wou delen, ook zodat de mensen niet verloren gaan. En daardoor heeft ze voor Pranzini gebeden, offers gevraagd, een mis gevraagd, en Pranzini heeft het kruis gekust voordat ze wordt onthoofd. En daardoor heeft ze begrepen dat het gebed, het offer van onze lijden of zo, kon gebruikt worden door God om zielen aan te trekken. Dat betekent ook dat de missie niet is van ik moet iets doen, maar van liefhebben.
Ja, liefhebben. Ja. Mijn roeping is de liefde, moet ik nu aan denken. Ja. Dat was een van haar boeken, hè? Ja.
In het hart van de kerk zal ik liefde zijn. Mm-hmm. Dat was een ontdekking weer van haar eigen zending. Dus je kunt een lidmaat zijn van dat lichaam door missionaris te zijn, door predikant te zijn, door voor zieken te zorgen. Maar zij wou in het hart van de kerk zijn, wil zeggen dat ze vanuit haar plaats waar ze woont, waar ze werkt, waar ze leeft, invloed kon uitoefenen op Hans het lichaam. Dus het hart van de kerk is de liefde. Alleen de liefde is de motor die alle andere ledematen doet leven. Maken dat de andere ledematen hun werk kunnen doen. Pas dan had ze als het ware voldoening. Ze voelde aan, ja, dat is het antwoord. Dat is mijn plaats in de kerk. En het is God die mij die plaats heeft gegeven.
Want als ik het goed heb, heeft ze ook een tijdje geworsteld, als ik het mag zeggen, met het feit dat ze niet naar de verre missies kon gaan om overal het evangelie te verkondigen. En dan heeft zij op die manier eigenlijk haar roeping als missionaris toch bevestigd geweest.
En nog zeer concreet heeft ze twee broers, zouden we kunnen zeggen, gekregen. Dus twee priesters die missionarissen waren, die hadden gevraagd aan de Karmel om een zus te krijgen die voor hen zou bidden. En ze heeft de priester Maurice Bellière en pater Roulan gekregen. En ze heeft hen brieven geschreven, ook toen ze zeer ziek was. En dat betekent dus dat het voor haar een grote inspanning was. Maar dat was echt haar zending om hen te steunen met haar gebed en haar lijden. Ja.
Ja, een heel sterke persoonlijkheid in de geschiedenis van de kerk en in de gemeenschap van de heiligen, die dus in 2023 ook in de kijker zal gezet worden in onze kerk hier in België. We zullen daar dadelijk na de muziek nog een beetje over hebben, over hoe jullie het gaan opvatten het komende jaar. Sinds haar overlijden is er een heel snel grote verering ontstaan van de heilige Therese van Lisieux en heeft zij ook veel goed gedaan al. Hè?
Ja, het is zeer grap geweest door haar geschriften, zoals pater Lucas zei, haar histoire du naam waren verspreid in de Karmels. Maar dan wordt het ook gelezen bijvoorbeeld door soldaten van de Eerste Wereldoorlog. Dus dat is toch indrukwekkend. Soldaten, wilt u zich in nu soldaten van Oekraïne of zo, die de schriften van Therese van Lisieux lezen en die daardoor kracht krijgen. En dus dat is zeer grap verspreid in de wereld eigenlijk. Ja.
Ja, ze had ook een eigen visie op de hemel. Mensen van haar tijd dachten wellicht de hemel is een plaats om uit te rusten van alle inspanningen die we hier gedaan hebben. En plaats van vertroosting, waar men mag genieten. Voor haar was het de hemel een doortrekken van haar liefde voor Jezus. Geen plaats van rust, maar een plaats om verder werkzaam te zijn met hem. Aan haar plaats uit te oefenen in de gemeenschap van de heiligen. In plaats van getroost te worden, wilde ze Jezus verder troost bieden door met hen mee te werken. Ze had ook gezegd, ik zal mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde. Dat hebben wij concreet kunnen vaststellen, want het is een storm van genade en tot op vandaag wonderen die zij verricht.
Ja, en dan niet alleen geestelijke genade. Het verhaal dan van Maria Pellemans van Koekelberg is ook iets heel concreets, dat zij ook alle wonderen eigenlijk heeft bewerkstelligd, ja. Ja, zichtbare wonderen, om zo
ja,
te zeggen.
Ja, zeker. Ja.
Goed, we gaan er tussenuit voor een stuk muziek om dan dadelijk even op een rijtje te zetten wat er allemaal op het programma staat voor het komende jubileumjaar.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit, nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner, aimer, c'est tout donner, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre, et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire, et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn intussen al aan het einde toegekomen van ons gesprek met pater Lucas Martens, karmeliet uit Gent, en met Marie Agnès van de Basiliek van Koekelberg. Ja, we hebben het zo net wat uitgebreider gehad over de heilige Theresia van Lisieux, die in het jaar 2023 in de kijker zal staan in onze kerk. Ja, ze is dan 150 jaar eerder geboren en ook 100 jaar dat een wonder van een parochiale van Koekelberg wordt herdacht. Wat hebben jullie eigenlijk allemaal op het programma voor het komende jaar? Als ik het goed begrepen heb, staan er bepaalde dingen nog op de planning die nog wat concreter vorm moeten krijgen. Maar er zijn toch al enkele belangrijke dingen die eigenlijk vastliggen, hè, voor komend jaar.
Ja. Ik zal ook met het einde beginnen, zoals vader Lucas met het einde. We zullen 14 dagen in de basiliek van Koekelberg de reliekschrijn van Theresa van Lisieux krijgen. En daarvoor zal ze ook langs Vlaanderen gaan, dus Brugge, Antwerpen en Gent. Dat is dus de top, maar dat is goed om zich voor te bereiden door haar spiritualiteit te kunnen verdiepen. En dus gedurende die periode van januari tot september 23 zullen wij ook de gelegenheid bieden om haar beter te ontdekken en te ontmoeten zelfs. Ja. Bijvoorbeeld zal het mogelijk zijn om aan leesgroepen deel te nemen. Leesgroepen over Ik geloofde in Gods liefde, dus wat ze geschreven heeft over haar leven. Dus zowel bij Franstaligen als bij Nederlandstaligen. Ook is er een vaste retraite voorzien met de Karmelieten. Één keer per week zal er een prediking zijn en dan de gelegenheid om begeleid te zijn in het gebed gedurende de week. Ook een bedevaart naar Lisieux met de Karmelieten, een tentoonstelling in de Karmel van Gent. En gedurende die 14 dagen zal er een weekend zijn voor de gezinnen en kinderen en ook een weekend voor de jongeren. Dus veel dingen op het programma, ja.
Ja, voor mensen die willen instaan voor het begeleiden van een leesgroep, zal er voor de Franstaligen een dag georganiseerd worden om zich wat te laten inwijden in de spiritualiteit van Thérèse van Lisieux.
Ja.
Wat de vaste retraite betreft, zal die ook online kunnen gevolgd worden met streaming. En is een soort geestelijke begeleiding mogelijk. Ja, ook online of telefonisch of live.
Ja. Er zal ook, we kunnen daar nog niet te veel concrete informatie over vrijgeven op dit moment, maar er zal ook zeker een samenwerking zijn met Radio Maria. We zullen dat in de toekomst nog concreter toelichten. Het zal ook allemaal nog aangekondigd worden, de verschillende dingen die op het programma staan. Misschien nog even, als mensen interesse hebben of alvast contact willen opnemen in verband met de leesgroepen, hoe kunnen ze dan best contact opnemen met jullie?
Ja, wat het Nederlands taalgebied betreft, misschien gewoon met de Karmel te Gent.
Ja.
Dus ons telefoonnummer is 09-22-55-787.
Aan het einde rest ons toch nog een beetje tijd en ik wil er van de gelegenheid gebruik maken om aan jullie te vragen, jullie die toch allebei op een eigen manier vertrouwd zijn geraakt met de heilige Thérèse van Lisieux en haar spiritualiteit, is het mogelijk voor jullie om er een beetje de vinger op te leggen wat u zelf persoonlijk meedraagt van deze heilige? Of zij een invloed heeft gehad op uw persoonlijke geestelijke leven eigenlijk?
Ja, Thérèse van Lisieux heeft grote verlangen en die uiten zich als Jezus beminnen en laten beminnen. Naar Jezus aantrekken. En Thérèse van Lisieux was ook begeleidster van de novice. En ik vraag haar dus om mij te begeleiden om ook Jezus te beminnen en de mensen rondom mij naar Jezus aan te trekken, ja.
Mooi, dank u. Want alvorens we naar vader Lucas gaan, in Koekelberg, ja, er is niet alleen dat mirakel bij de parochianen, maar jullie hebben ook een reliek, hè, van de heilige Thérèse van Lisieux. Ja, ze wordt daar vereerd in de basiliek.
Ja, omwille van dit mirakel, dus niet alleen dit jaar 23, maar Ja, we hebben ook een schilderij gekregen van haar zus Céline, die Theresa heeft geschilderd. En ja, er is echt een band tussen Theresa van Lisieux en de Basiliek van Kokkelberg. Ja. Mijn persoonlijk gevoel is dat toen ze naar Rome ging met haar vader om te vragen om in de Karmel in te treden, is ze langs de Basiliek van Montmartre geweest. En daar was het ook de bedoeling de altijd durende aanbidding te beginnen. En ze heeft daar een juweel gegeven voor de monstrans. En ja, voor mij is er daardoor ook een band tussen de Basiliek van Montmartre en de Basiliek van Kokkelberg. Dus de Basiliek van het Heilig Hart en met altijd durende aanbidding. En het is alsof Theresia ons wilde tonen dat het voor haar belangrijk is. Het hart van Jezus en de aanbidding van het Heilige Sacrament.
Mooi, dank u. Ja, pater Lucas, u had ook al aangegeven dat u de heilige Therese van Lisieux als bijzondere patroonheilige heeft eigenlijk. Hè?
Ja, er is nog een zin van Therese van Lisieux die heel veel samenvat van haar leven, namelijk ik kies alles. Naar aanleiding van een fait divers, Leonie, die een beetje te oud was om nog met poppen te spelen, schonk al haar poppenmateriaal aan de twee jongsten. Céline kiest daaruit iets. Therese zegt, nee, ik kies alles. En ze neemt de mond mee. Maar dieper betekent dat, wat ze ook later zal schrijven, ik kies alles wat Jezus wil. Dus de keuze om te kiezen voor alles, vind ik alles of niets bijna. Voor mijn intrede dacht ik nog bijvoorbeeld van, in dienst van de armen, zoals Moeder Theresa van Calcutta. Maar ja, mijn verlangen was toch om nog meer invloed te kunnen uitoefenen. En daarvoor was de Karmel voor mij in de weg, om via het gebed nog meer invloed te kunnen uitoefenen, vruchtbaar te kunnen zijn, als het ware, voor nog meer mensen. Dus voor mij is Therese van Lisieux diegene die ons uitnodigt om helemaal mee te doen met het hart van de Heer, om helemaal in te treden in zijn verlossingswerk. Hem helemaal te laten leven in uw gewone kleine leven van 's morgens tot 's avonds, maar met die intentie laten ten goede komen aan allen. Dus dat die brede horizon, die uitnodiging om echt kind te zijn van de Vader, wil zeggen, al het mijne is ook van u. Dus dat God alleen maar tevreden is als hij alles kan geven. En als wij alles willen ontvangen. Dus dat aanbod van God, vind ik, heeft Therese heel goed onderlijnd. God wil zoveel geven, wij zullen nooit voldoende open zijn om alles te ontvangen wat God wil geven. Maar we kunnen er wel in groeien en aan God de genade vragen, laat mij u lief hebben met uw eigen liefde.
Dus zoals de heilige Therese, had u ook voor uw intrede eigenlijk het verlangen om in het hart van de kerk te zijn?
Ja, zo kunt je het zeggen.
Ja. Pater Lucas, Maria Jesse, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek waarbij de heilige Therese van Lisieux toch wat in de kijker is gesteld met het jubileumjaar dat er zit aan te komen. We horen zeker nog van jullie. Dank jullie wel voor jullie komst en goede moed met de verdere voorbereidingen. Hè.
Hartelijk dank.
Dank u ook.